Goedemorgen broeders en zusters in Ermelo. Fijn dat ik deze morgen met u verbonden mag zijn. En natuurlijk is onze verbondenheid in eerste instantie in onze Heer Jezus Christus. En we leven in bijzondere tijden en we hebben het allemaal nodig als gelovigen om ook bemoedigd te worden en om gesterkt te worden in ons geloof, zodat we werkelijk dat geloof kunnen leven wat Christus ook bedoelt, dat we zouden leven en dat Hij zichtbaar mag worden in ons leven. En we weten ook allemaal als kinderen Gods dat wij bij tijd en wijle dat ons geloof ook beproefd wordt. En dat zien we al in het leven van verschillende mensen in de Bijbel en zeker ook bij Abraham, de vader van de gelovigen. En daar wil ik deze morgen met u bij stilstaan. Ik ga daarom lezen uit Genesis 22 vers 1 tot 19. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: Abraham. En deze zeide: Hier ben ik. En hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee, benevens zijn zoon Isaac. En hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zei tot zijn knechten: Blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aanbeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam het vuur en het mes met zich mee. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en hij zei: Mijn vader. En deze zei: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het land en brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van een land en brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn handen uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: Hier ben ik. En hij zei: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in de struiken. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats: De Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Toen riep de engel des Heren ten tweede male van de hemel tot Abraham en zei: Ik zweer bij mijzelf, luidt het woord van de Heren, omdat u dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poort zijn vijand in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Toen keerde Abraham terug tot zijn knechten, en zij gingen tezamen op weg naar Beersheba. En Abraham woonde in Beersheba. Broeders en zusters, ik heb hier boven gezet, boven deze prediking: leven door geloof, maar ook tot het grootste offer bereid. De persoon Abraham is een heel bijzondere persoon. is een van de grootste personen uit, de grootste figuren uit de Bijbelse geschiedenis. Het is de stamvader van het volk Israël. We lezen in Genesis 15, vers 13: weet dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land wat het hunne niet is. Ook is hij de vader van alle gelovigen. We lezen in Romeinen 4, vers 16: niet alleen voor wie uit de wet, maar ook wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. Hij is de eerste waarvan de Bijbel zegt dat hij in de Heer geloofde. In Genesis 15, vers 6 lezen we van hem: hij geloofde in de Heer. Geloof als antwoord op de belofte van God. En we kunnen wel stellen, dus zonder geloof in Gods woord, dat is geen geloof. Het Abraham zijn geloof in God spreekt ook vandaag nog tot ons. Er zijn maar liefst 14 hoofdstukken in Genesis aan Abrahams leven gewijd. Door het hele Oude Testament heen wordt er naar hem verwezen. Zo ook in het Nieuwe Testament, in de Evangeliën, in het boek Handelingen, de Romeinenbrief, Galaten, Hebreeën en de brief van Jacobus. Abraham had geen gemakkelijk leven. Dat kunnen we wel opmaken uit de geschiedenis die we zo vinden in het boek Genesis. Geen gemakkelijk leven, maar hij was wel heel gelukkig. Want hij leefde dicht bij de Heere. Hij had hem lief en hij wandelde met God. Hij wordt zelfs op verschillende plaatsen een vriend van God genoemd. Veelzeggend in deze context, hetgeen wij lezen in Genesis 18, vers 17, daar staat: de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En dat was een uitspraak in verband met het oordeel wat zou komen over Sodom en Gomorra. In Johannes 15 noemt de Heer zijn discipelen ook vrienden. Hij zegt: jullie zijn mijn vrienden. Het Griekse woord filio is geliefden. Indien jullie doen wat ik jullie gebied. De voorwaarde die de Heer stelt is de gehoorzaamheid van het geloof. Geloof dat zichtbaar wordt door en uit werken. Wanneer gelovigen dit doen, zijn ook zijn vrienden. Net zoals Abraham. Hij werd een vriend van God genoemd, omdat hij God gehoorzaamde. Hij geloofde in de Heere. Abrahams geloof werd dan ook zichtbaar door te doen wat God van hem vroeg. Geloven en gehoorzamen hebben alles met elkaar gemeen. En dit blijkt ook wel uit ons hoofdstuk. Het woord geloof komt er niet in voor, maar het wordt zichtbaar doordat Abraham Gods verzoek beantwoordt in gehoorzaamheid. Uit ons hoofdstuk blijkt dat Abraham bereid is alles te willen geven. Volgens Hebreeën 11, vers 17 was hij door het geloof bereid Isaac te offeren aan de Heere. Abrahams gehoorzaamheid was dus een vrucht van het geloof, van zijn geloof. We zien dus dat Abrahams geloof tot een voorbeeld gesteld wordt. Als het gaat om de rechtvaardiging uit het geloof, Romeinen 4. Als het gaat om gehoorzaamheid, want Abraham is in gehoorzaamheid getrokken naar een land waarvan God had gezegd dat hij daar naartoe moest. Maar hij had het niet van tevoren gezien. Maar hij ging in gehoorzaamheid. Abrahams geloof wordt tot een voorbeeld gesteld als het gaat om de werken die bij dat geloof horen. En dat kunnen we lezen in Jacobus 2, vers 22. Door het leven van Abraham kunnen wij zien wat geloven werkelijk betekent. Het betekent echter niet het voor waar houden van bepaalde leerstellingen, maar God op zijn woord vertrouwen. Hem volledig betrouwbaar achten. Als het ware amen zeggen op al datgene wat God zegt of vraagt. Dat zou het geweldig zijn dat ook ons vertrouwen in God blijkt uit onze bereidheid om dat te doen wat God van ons vraagt. Net als bij Abraham. We lezen in vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Waarom wordt het geloof beproefd? Zo vragen wij. Nu, Jacobus 1 vertelt dat de beproefdheid van het geloof volharding uitwerkt. Dat betekent dat je staande kunt blijven. Geloof wordt ook beproefd zoals het in 1 Petrus 1 naar voren gebracht wordt. Daar staat, door beproeving van het geloof wordt de echtheid ervan openbaar. In Deuteronomium 8 lezen we dat het volk 40 jaar door de woestijn geleid is en dat God dat deed om hen te verootmoedigen en ze op de proef te stellen, om te weten wat er in hun hart was, of ze al dan niet de geboden van de Heere zouden onderhouden. Maar waarom werd Abraham nog beproefd? Hij had het volste vertrouwen al zoveel losgelaten. Familie, Lot, het land waar hij vandaan kwam, later Ismaël. Abraham had toch al zoveel meegemaakt en geleerd. Wij zouden juist verwachten, hierna gebeurde het, dat God Abraham rust gaf. Wat verklaart het woordje hierna? Nu, dat God van al het voorgaande uit Abrahams leven op de hoogte is. Dat Abraham door al die gebeurtenissen gegroeid is in zijn geloofsleven. Abraham is klaargemaakt, is toebereid om deze grote beproeving door het geloof te kunnen doorstaan. God wist wat er in Abrahams hart leefde aan geloof, aan geloofsgehoorzaamheid, en wist wat er in zijn hart leefde aan liefde. En God wilde dat dit openlijk zou blijken, zodat hij erdoor geëerd zou worden. Daarom staat er, hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Lot, ja, van Lot weten we en lezen we niet dat hij op de proef gesteld werd. We weten wel dat Lot in alles zijn eigen weg koos. Van Abraham wel. Waarom? Omdat hij koos voor de wil van God en zich daaraan onderwierp. Lezen in vers 1b, en God zei tot hem, Abraham. En deze zei, hier ben ik. Na 99 jaar ontving Abraham deze naam. En waarmee hij nu door God zelf voor het eerst wordt aangesproken. In de geschiedenis die wij voor onze aandacht hebben. Abraham betekent verheven vader. Abraham, vader van vele volken. En dat houdt tegelijkertijd een geweldige belofte in. God bepaalt hem hiermee nogmaals bij de aan hem gegeven belofte, namelijk dat men door Isaac van nageslacht zal spreken. Zoals God het tegen hem gezegd had in Genesis 21 vers 12. Doordat God hem met deze naam aanspreekt, is het of God Abraham te hulp komt en hem al versterken wil in zijn geloof voor de komende beproeving. Dat is het heerlijk als je een woord of een lied ontvangt en dat het je aanraakt, dat het op het juiste moment tot je toekomt. Soms een enkel woord van bemoediging, soms een enkele tekst, een lied, een woord wat iemand tot je spreekt, een woord van steun of troost. Wat kan dat een geweldige diepe indruk maken en achterlaten in je leven wanneer je door een moeilijke tijd gaat. We mogen dat als het ware vastpakken, zoals het vastgrijpen van de hand die God naar u en mij uitsteekt. In vers 1b staat eigenlijk dat God roept hem dus eerst bij zijn naam. En dan wacht God op antwoord. Abraham antwoordt dan met: hier ben ik. Zoiets als: Heer, ik ben present voor u. Het gaat niet altijd zo als God roept. We zien dat bijvoorbeeld bij Mozes, die verzette zich aanvankelijk. En Jona, hij was openlijk ongehoorzaam. Abraham stelde zich echter onmiddellijk beschikbaar, is gewillig. En dan volgt de boodschap, of eigenlijk moet ik zeggen een vraag die God aan Abraham stelt. En elk woord wat volgt blijkt zwaarder beladen te zijn dan het voorgaande. God zegt tegen Abraham: neem toch uw zoon. Het is een vraag en geen bevel. Dan volgt het woord: Abraham, neem uw enige. En hiermee wordt aangeduid wat Isaac voor hem betekende. Zijn enige zoon, uitermate kostbaar. Er is er maar één. Hij is uniek. Hij is mijn zoon. Zo zou Abraham gedacht kunnen hebben. Dan volgt de volgende vraag, of in ieder geval een deel van de vraag. Abraham, neem die enige die u lief hebt. Ja, Abraham koesterde die zoon. Het was zijn kostbare zoon. Hij had hem intens lief. Hij was intens met hem verbonden. Hij had er zo lang op gewacht. En God had hem uiteindelijk gegeven. Wat zal Abraham zijn zoon lief gehad hebben? En dan tenslotte zegt Abraham: Abraham, neem Isaac. Bij het horen van die naam alleen al jubelde Abraham als het ware. Zijn zoon, Isaac. Oh, wat is het geweldig dat God deze zoon aan Abraham had gegeven. Maar dan komt de volgende aanwijzing: ga met hem naar het land Moria. Ga met hem naar de berg die ik u wijzen zal, naar de plaats die ik u wijzen zal. En dan komt dat verschrikkelijke woord: offer. Offer hem daar tot een brandoffer. Dus offeren tot een brandoffer. Dat betekent dat Isaac volledig door het vuur verteerd zal worden. Volledig als het ware in rook zou opgaan. Dat de hele belofte daarmee in rook zou opgaan. Zal er geen innerlijke strijd in Abrahams leven losgebarsten zijn? We lezen dat hij 3 dagreizen op weg was. Bijna 3 dagen. Het was een reis van Beersheba naar Moria of naar Jeruzalem, en dat was ongeveer 75 kilometer. Dus zeker een reis van 2,5 dag. Zou Abraham hier 1, 2, 3 mee klaar geweest zijn? Zou hij hiermee geen strijd gehad hebben? Zou hij niet een nacht vol worstelingen en vragen gehad hebben? Vragen als: maakt God zijn belofte niet waar? Gaat uw belofte, Heere God, niet in rook op? Vergist u zich niet, God? Kunt u dit wel van mij vragen? Hoe kunt u dit van mij vragen? We kunnen het ons zo voorstellen. Toch, de Bijbel zwijgt erover. We lezen ook niet dat hij ervoor in gebed is gegaan of zo. Wel lezen we in het woord van God in Hebreeën 11 vers 18... dat Abraham alles heeft overwogen. Hebreeën 11 vers 18 zegt, hij heeft overwogen, dat betekent berekend, het overdacht en rekening mee gehouden, dat God bij machte was, hem, Isaac, zelfs uit de doden op te wekken. Nee, Abraham geloofde in een machtig God en stond dan ook vroeg in de morgen op en ging doelgericht op weg in gehoorzaamheid aan God. Als God beloofd heeft dat er door Isaac van nageslacht gesproken zou worden, dan zal hij zijn woord ook zeker vervullen. Dat stond voor Abraham vast. Er bestond geen enkele twijfel over. En zeker niet over het gesproken woord van God. Nee, dit geloofde Abraham met heel zijn hart. Als gebleken is dat God bij machte was om uit twee verstorven mensen, twee bejaarde mensen, twee onvruchtbare mensen, nieuw leven voor te brengen en zo Isaac aan hen had geschonken, dan durfde men ook af te staan en over te geven aan hem die zal voorzien. Aan hem, deze machtige God. God is meer voor hem geworden. Ja, zelfs meer geworden voor hem dan Isaac, zo blijkt. Hij is God gehoorzaam geworden. Want dat blijkt ook wel uit datgene wat hij met volle overtuiging zegt tegen de twee knechten die daar achterblijven. We lezen in vers 5, als wij hebben aanbeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham, zo lezen we in vers 6, het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam een mes met zich mee. En dan die geweldige zin, een diepe gedachte die daarin ligt. Zo gingen die beiden tezamen. Samen waren ze onderweg. En als ze dan onderweg zijn, ja, dan is daar ook Isaac, zijn zoon. En als we de geschiedenis gelezen hebben, dan is het blijkbaar zo dat Isaac niet begrijpt wat werkelijk de bedoeling is. Hij stelt dan ook een vraag. Vader, alles hebben we, maar waar is het lam voor het brandoffer? Het antwoord dat Abraham geeft is, Abraham zei, God zal zichzelf voorzien in een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. Dit antwoord wat Abraham geeft was zo wijs, zo diep, dat God zelf dit antwoord gegeven moet hebben, deze gedachte in het hart van Abraham gelegd moet hebben. Zo'n tijd overspannende waarheid, zo profetisch. Op een bepaald moment moet Isaac het wel begrepen hebben wat er zou gebeuren. Namelijk dat hij zelf het brandoffer zou zijn. Isaac was geen kind meer. Hij had zijn vader fysiek gezien makkelijk kunnen weerstaan. Dat is niet gebeurd. We lezen slechts. Zo gingen die beiden tezamen. Niemand, geen van tweeën, haakte af. Of keerde om. Of liet de ander alleen. Nee, zij gingen beiden tezamen gericht op weg. En de vraag rijst, wie moeten we nu eigenlijk meer bewonderen? De bereidheid van Abraham, de vader, om het zwaarste offer in zijn leven te gaan brengen? Of de gewillige overgave en gehoorzaamheid van Isaac, zijn zoon? Die wilde namelijk een offer zijn. Broeders en zusters, deze geschiedenis wil ons een diepere betekenis openbaren. Er wordt ons met deze geschiedenis een voorafschaduwing gegeven van twee personen die wij vol bewondering aanbidden. Wij worden door deze Vader en zijn Zoon bepaald bij God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Wij zien de Vader die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. Romeinen 8 vers 32. Wij zien de Zoon die als een lam ter slachting geleid wordt. Jesaja 53. Wij zien de Zoon die gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen 2. Wij zien de Vader die zijn enige Zoon, die hij intens lief had, volkomen overgaf in de dood. Wij zien de Zoon die zichzelf gaf onder de slaande hand van God en het oordeel onderging. Zo gingen de Vader en de Zoon tezamen. Zij gingen tezamen naar Golgotha, naar het gebergte Moria, dezelfde plaats daar bij Jeruzalem. Op Golgotha, daar was een joelende en spottende menigte. Daar waren de Romeinse soldaten die hem bespuwd en gepijnigd hadden. Daar waren zijn haters en vijanden. Daar was duisternis. Daar leken boze machten te regeren. Daar waren boze machten actief. Daar op Golgotha regeerde ogenschijnlijk ongeloof. Maar ook daar, op die plaats, gingen de Vader en de Zoon tezamen. De Heer Jezus had gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. De Heer Jezus had ook gezegd, ik en de Vader zijn één. Ja, die beiden gingen samen. Samen hadden zij het plan voor de verlossing gemaakt. Ja, zelfs van voor de grondlegging der wereld. Samen wilden zij het offer brengen. Samen voerden zij ten volle het goddelijk voornemen uit. Uit liefde voor u, voor mij, voor jou. God voorzag zichzelf in een lam ten brandoffer. En eigenlijk staat er in het Hebreeuws, God zag zichzelf in het lam ten brandoffer. Een goddelijk lam. Een volmaakt lam. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn enige. Hij was bereid het allergrootste offer te brengen. Namelijk zijn geliefde zoon. Zijn zoon die hij zo van intens lief had, van eeuwigheid tot eeuwigheid. In Titus 2 vers 11 staat, heel terecht, dat de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Laten we toch nooit vergeten wat het voor God geweest is. Zijn geliefde zoon moest wel sterven. Het was noodzakelijk om het eeuwig leven te kunnen geven. Diezelfde liefde van de Vader voor zijn Zoon geldt ook ons, geldt ook u en mij, die door genade, door geloof kinderen van God zijn. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Hierin dat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Wellicht herinnert u zich de slogan van de EO jaren geleden. Leef je geloof, zo klonk het. Bij Abraham zien we dat zijn geloof zichtbaar werd door zijn gehoorzaamheid en zijn werken. Hoe is dat in ons leven? Is ons geloof zichtbaar in hoe wij wandelen in onze werken? Wij kunnen niet staan in de schaduw van Abraham. Maar getuigen onze werken ervan dat wij gelovigen echte kinderen God zijn, christenen zijn, bij Christus behoren? Of is daar twijfel? is daar ongeloof. Niet doen, zou ik zeggen. Aan zijn woord, aan zijn aanwezigheid, aan zijn persoon. Niet twijfelen aan wie God is. Geloof in hem. Ongeloof brengt ons onder de macht van de omstandigheden. Ongeloof houdt ons vast in de duisternis, gevangen in de duisternis. Ongeloof brengt onvrede, onrust, geeft bezorgdheid in het leven. Ongeloof houdt een ieder die niet gelooft onder het oordeel. Het houdt je onder de dood, onder de zondemacht ten aanzien van het evangelie. Nee, broeders en zusters, geloof. Geloof in hem. Geloof in hem geeft leven en echt geluk. Echt geloof wordt ook beproefd. Maar stel je vertrouwen op hem. En leer wat het betekent dat wij juist daardoor leren om standvastig en vol overgave hem te volgen en te dienen. En te leven uit dat geloof. Wie in hem gelooft, zegt de Bijbel, die zal leven. Nu, maar ook straks. Ook al is hij gestorven, zegt de Bijbel. Weet u, en daar sluit ik mee af deze morgen. Het geloof, het echte geloof, het beproefde geloof, verblindt de ogen niet. Het kijkt de moeilijkheden die er elk van ons op zijn pad vindt. En die wij steeds weer opnieuw tegen zullen komen. Ook wij zullen beproefd worden. En dat gaat vaak gepaard met grote moeilijkheden. Soms met een stuk lijden. Soms met worstelingen dat we niet weten. Omdat iets totaal anders gaat dan dat we verwacht hadden. Nee, het geloof kijkt ondanks deze dingen, de moeilijkheden, recht in het gezicht. En het stapelt ze aan de ene kant van de denkbeeldige weegschaal. En aan de andere kant van de weegschaal. Al hebt u die weegschaal vol met moeilijkheden, met beproevingen, met lijden, met lasten, met onzekerheden. Met pijn, met ziekte, met moeite, met zorgen. Al is die stapel nog zo hoog. Het geloof helpt ons om naar de andere kant van de weegschaal te kijken. En daar zien wij denkbeeldig alleen God. En dat is voldoende. Dan blijft ons leven, ondanks wat ons kan overkomen, in balans. Omdat de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat, onze harten en ons gedachtenleven behoedt in Christus Jezus. Dit wens ik u zo van harte toe. En wens u een hele goede week, de komende week, in de dichte nabijheid. In een leven wat vertrouwend ziet op de Heiland. En hem vol bewondering aanbid. Halleluja. Amen. Heere God, wij danken u voor dit geweldige woord wat in uw woord is opgetekend. Wij danken u, Heere God, dat we ook u hierdoor leren kennen. En dat wij niet in de war hoeven te raken of hoeven weg te zinken in vertwijfeling of zorgen. Als ook ons geloof beproefd wordt. Heer, u wilt zo graag dat de echtheid van ons geloof zichtbaar wordt in het navolgen van u, ongeacht de omstandigheden. Dank u, Heere, dat u, uw enige, uw geliefde, uw Zoon, Jezus Christus, hebt gegeven aan een wereld vol schuld en zonde. Ja, dat u hem overgaf als een volkomen, ja, volmaakt brandoffer, wat voor u een welriekende reuk was. Wat strekte tot uw eer, wat u genoegdoening kon geven, wat kon beantwoorden aan uw rechtvaardigheid en aan uw heiligheid, maar ook aan uw liefde. Want u gaf hem uit liefde voor een verloren wereld, ook voor ons, zoals wij vanmorgen als het ware aan uw voeten zitten. Dank u wel dat u ons zocht en vond, dat u ons gereinigd hebt door het kostbare bloed, het vergoten bloed wat de Heer Jezus mocht geven op het kruishout van Golgotha. Dank u dat hij bereid was zijn leven te geven, om ons leven te geven. Leven in en uit geloof en door geloof mogen wij onze weg vervolgen. Dank u wel dat wij gerechtvaardigd zijn door dat geloof. Dank u wel dat wij niet bang meer hoeven te zijn voor het oordeel. Want u hebt gezegd, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn. Dank u wel dat we een geweldig uitzicht hebben. En daarom dragen we elkaar aan u op. En bidden we dat we met elkaar, ja, dat onderscheid mogen laten zien in de wereld om ons heen. Dat we bij u horen. En dat men dat mag opmerken. Dat wij een lichtend licht en zoutend zout mogen zijn. Zodat anderen de toevlucht ook tot u zullen nemen. En gelovig u zullen aannemen, Heer Jezus Christus. We bidden voor geliefden. We bidden voor mensen die u nog niet kennen. Voor hen die heel dicht bij ons staan. Of misschien verder af. Maar we bidden u, Heere, dat het evangelie hen nog mag bereiken. En schakel ons daar maar bij in, Heere. Zegen ook de gemeente in Ermelo. Zegen elke broeder en zuster. Zegen de leidinggevende broeders. Zegen alles, Heere, wat moet gebeuren in uw naam. Zegen de komende week. En stel ons tot een zegen. En leid ons aan uw hand. Dank u wel dat we mogen zien op u. Dat is voldoende. Halleluja. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Amen. God zegene u allen.